Hallo iedereen en welkom bij de 7e aflevering van Creamy Mind. Ik wil eerst en vooral eventjes beginnen met mijn excuses aan te bieden voor de rare opnametijden, afleveringtijden en dergelijke. Om eventjes heel eerlijk te zijn, ik heb heel veel last aan mijn schouder en dat heeft al voor heel veel problemen gezorgd. Dus ik heb, ben er een beetje ziek ook van geweest, dus daarmee dat alles een klein beetje langer geduurd heeft. Maar nu zijn we terug naar het iets wat normale ritme. De aflevering komt wel iets later deze week, maar we hebben wel een extra aflevering gehad. Dus dat is een klein extraatje geweest, omdat jullie toch wel wat langer hebben moeten wachten op deze zaak. En ik ga jullie daarvoor ook niet langer in spanning houden over wie dat het gaat. Deze zaak vandaag gaat over de Toybox Killer. Sommigen van jullie zullen hem wel kennen. Ik kende hem eerlijk gezegd niet totdat ik de podcast van Morbid heb gehoord. Ik vond het wel een super interessante zaak. En het interessante aan deze zaak is dat zowel opgelost als onopgelost is. Ik zal later ook wel wat verder uitleggen waarom. Ik ga wel zoals gewoonlijk beginnen met wat namen te noemen van belangrijke mensen in het verhaal. Maar jammer genoeg ga ik qua slachtoffers slechts 3 namen kunnen noemen. 4 namen, excuseer. Terwijl dat er toch wel wat meer zijn, waarschijnlijk. En dat zal ik later ook wel weer toelichten. Er is ook minder informatie te vinden over de slachtoffers. Maar ik ga geven wat dat kan. En ik hoop dat het voor jullie een beetje interessant is. Dus ja, we beginnen. Wie hebben we allemaal? We hebben Angelica Montano. Cynthia Vigil. V-I-G-I-L. Vigil. Marie Parker. Kelly Garrett. Dat zijn dan onze 4 slachtoffers. Dan hebben we ook nog David Parker Ray. Dat is de dader, a.k.a. asshole. Ik ga hem vandaag wel vaak Ray noemen, wat mijn vriend noemt David. En ook op zijn Engels uitgesproken. En het zou een beetje raar zijn voor zijn naam constant bij deze feiten te gaan noemen. Het zou maar een rare achtertoon zijn voor mij. Dan heb je ook nog Cynthia Lee Handy, die door velen ook gewoon Cindy wordt genoemd. Zij is medeplichtige, zij is de vriendin van Ray. Dan heb je nog Glenda Jean Ray, a.k.a. Jessie. Iedereen noemt haar blijkbaar Jessie Ray. Zij is de dochter van David. En dan heb je ook nog Dennis Roy Jensie, en hij is ook medeplichtig. Jammer genoeg zijn er dus nog zoveel namen die ik zou willen noemen, maar die niet officieel aan hem kunnen gelinkt worden. Later in het verhaal ga je ook wel weten waarom. Maar dus er missen er wel een hele hoop. Oké, wat is er dan gebeurd? Ik ga mijn verhaal wel iets anders dan anders terug moeten vertellen, omdat het ook een beetje een speciale zaak is. Ik ga sowieso in deze aflevering zoveel mogelijk de slachtoffers naar voren laten komen en minder het verhaal van de dader vertellen, terwijl dat de tweede aflevering dan toch wel echt over de dader gaat gaan. Maar nu ga ik toch voor zover dat mogelijk is, voor zover dat er info en verhalen zijn rond deze zaak, ga ik proberen vanuit hen te vertellen. Het is wel een heel speciale zaak, want het is de eerste en ik denk ook de enigste zaak waarvan dat er een seriemoordenaar is die 0 bewezen moorden op zijn kerfstok heeft. En ja, dat horen jullie goed. 0 bewezen moorden. Er zijn wel 60 moorden waar dat hij van verdacht wordt, maar die niet officieel aan hem kunnen gelinkt worden. Er zijn ook 3 slachtoffers, dus 3 van de 4 die ik noemde, die het overleefd hebben. En eentje van de bovenstaande dames is jammer nog overleden. De reden waarom dat hij de Toybox Killer noemt, ga ik pas in de 2e aflevering onthullen. Maar ik denk dat dat ook wel een klein beetje duidelijk zal worden uiteindelijk aan de hand van een paar zaken die ik ga benoemen. Maar dus vandaag ga ik mijn verhaal beginnen op 22 maart 1999. We zijn in New Mexico, in Elephant Butte. Dat is een klein stadje. De politie wordt er gebeld omdat er een vrouw gespot is door bepaalde mensen. En ze zou naakt over een bepaalde boulevard lopen, Springland Boulevard. Ze zou wagens proberen tegenhouden hebben, maar ze zou ook een hondenhalsband aan hebben en bedekt zijn in bloed. Dus de mensen bellen naar de politie. Maar kort daarvoor krijgen ze zelf een oproep van een bepaald nummer. En dat is om 15:22. Het is een beetje een vreemd telefoontje, want wanneer dat ze opnemen, de 911 operators, wordt er niet geantwoord. Dus ze kunnen zo een gedempt geluid horen, alsof dat er wel iets gaande is, maar dat is zo eerder zo'n beetje een butt dial is, gelijk dat we soms zeggen. Dat de gsm in een achterzak zit of onder een degentje of zo. Zo'n beetje een gemoffeld geluid. En het telefoontje wordt dan ook even abrupt gestopt als dat begonnen was. En de operator van het telefoontje, die vindt dat toch wel wat raar en die maakt zich toch wel wat zorgen. Hij kan dat ook wel begrijpen, je hoort iets raar. En voor hetzelfde geld is dat iemand die niet kan praten, die niet mag praten, maar die toch op die manier wil laten doen van, help mij. Dus hij belt terug, hij probeert terug te bellen. En ik denk zelfs dat dat verplicht wordt als er iemand aflegt. Maar correct me if I'm wrong, kan helemaal fout zijn. Hij belt dus terug en er neemt een vrouw op. En ze lijkt nogal geïrriteerd met het feit dat hij haar terugbelt. En ze zegt dat het telefoontje een foutje was en ze hangt direct erop. Ja. De operator is eigenlijk nog altijd niet op zijn gemak gesteld. Hij maakt zich nog altijd zorgen. Hij heeft ook een adres kunnen bemachtigen door het telefoontje. Dat is Bass Road 513. Hij vraagt dan ook aan de politie voor een wellnesscheck te doen. Dus zodat ze langsgaan met een team om te kijken of alles wel in orde is. En om te kijken of er geen sprake is van verontrusting. De politie gaat dan uiteindelijk naar het huis, maar er is niemand thuis. Dus ze kloppen aan, maar er doet niemand open. En het enige wat ze zien is een soort caravan zonder ramen in de tuin. Maar anders is er eigenlijk niks speciaals te zien. Nu even terug verder. De vrouw wordt gespot, de naakte vrouw. Uiteindelijk vinden ze haar ook. De vrouw was binnengegaan in het huis van een koppel die daar in de buurt woonde. Ze zat daar onder de tafel verstopt, omdat ze bang was. En toen dat koppel haar vond, hebben ze haar meegenomen naar het ziekenhuis van Sierra Vista. En ze bellen dan ook de politie. Dus de politie komt naar het ziekenhuis. En het blijkt de 22-jarige Cynthia Vigil te zijn. Vigil, ja. Cynthia kan haar aanvaller aanwijzen en dat is David Parker Ray. Ze zegt dat ze 3 dagen lang vastgehouden is geweest en dat ze zowel seksueel als fysiek mishandeld is geweest. Laat ik eventjes heel duidelijk zijn, er zijn hier heel grafische zaken die worden besproken. Dus als je er niet goed tegen kunt, is het best dat je dit verhaal overslaat. Want eigenlijk is het misschien juist een tweede aflevering niet, maar in deze is het toch wel vrij grafisch af en toe. Dus ze is 3 dagen vastgehouden geweest. Er kwamen martelingen aan bod. Cynthia zegt dat ze daar eigenlijk 3 dagen in de hel heeft geleefd. Cynthia was eigenlijk een prostituee. En laat mij even heel erg duidelijk zijn. Dat is geen reden waarom dat iemand ontvoerd, gemarteld, verkracht en eventueel vermoord zou mogen worden. Dat zijn mensen zoals een ander, die verdienen evenveel respect, die verdienen hun leven evenveel of wij. Dus, dat is voor mij geen... ik veroordeel hen niet. Zij hebben er niet om gedaan, zij hebben er niet om gevraagd. Maar oké, continue. Ray bood haar $20 aan voor orale seks te voeren bij hem. En ze ging hiermee akkoord. En ze volgde hem dan uiteindelijk ook naar zijn camper die in de tuin staat. En ja, daar werd ze uiteindelijk toch gevangen genomen door Ray en zijn vriendin, Cindy. Ze wordt vastgebonden en ze wordt gemarteld. Ze zegt dat Ray haar dan naar een bepaalde tape heeft laten luisteren. En ja, op die tape was eigenlijk te horen hoe dat Ray haar eigenlijk ging mishandelen, haar ging verkrachten en dergelijke. Ze moest hem vanaf nu met meester aanspreken. En ze was ook Ray zijn slaaf. Ook Cindy zou ze moeten aanspreken met meesteres. En daarnaast vertelde de tape ook dat ze vastketend ging worden gelijk een hond. Maar ook gevoed en verzorgd ging worden als een hond. En verder, ja, het is echt een gruwelijke tape. Het vertelde over dat ze gemarteld en verkracht gaat worden. En dat ze daarnaast nog eens shows moest opvoeren voor zijn vrienden. En ze moest dan gedwongen seks hebben met dieren en zo. En allee, het was echt wel gruwelijk. Er zijn nog verschillende dingen die er verteld worden, maar ik herhaal die liever ook niet. Moest je ze zelf willen beluisteren of lezen wat dat er... Allee, be my guest. Maar ik heb ook niet naar het hele ding geluisterd, want het was echt... Maar ja, uiteindelijk kwam het bericht dat ze ook een van de velen was die dit lot ondergingen. En dat degene die niet hebben meegewerkt in het verleden, dat die gestorven waren. Dus ja, eigenlijk van luister naar mij of ik vermoord u. Dus zij zou hetzelfde lot moeten ondergaan. En tijdens haar eerste dag heeft ze eigenlijk al hevige martelingen ondergaan, zoals dat er op de tape werd voorspeld. Ze werd onder andere ook opgehangen, maar ook verschillende keren verkracht door Ray. Uiteindelijk wist ze wel te ontsnappen. Ray had op een gegeven moment de deur van de trailer open laten staan toen dat hij vertrok. Allee, hij had het niet op slot gedaan, dus de deur kon gewoon open gaan. En Cindy vond het... merkte dat uiteindelijk, hè, en vond haar weg naar buiten. Ze vond daar ook ergens een telefoon. Ik zou ook niet weten waar, maar oké, kijk. Ja, ze vindt een telefoon. Ze belt 911. Maar op dat moment vindt Cindy haar. En dat is dan ook het vreemde telefoontje naar 911. Ze beginnen te vechten met elkaar. Cindy probeert Cynthia terug gevangen te nemen. Maar Cindy kan... Verwarrend met de twee naam. Cynthia vindt een ijspriem, blijkbaar. En steekt die in Cindy haar nek. En zo kan ze terug verder ontsnappen. Origineel geloofde de politie haar verhaal niet echt. Ze vonden haar niet zo geloofwaardig, omdat ze een sekswerker was. Dus niet omdat het verhaal raar klonk of omdat ze er niet uitzag alsof dat ze gemarteld was, maar puur omdat ze een prostituee was. Ik heb dat ook in hele grote letters op mijn blad geschreven, want what the fuck. Ze vroegen zich dus echt gewoon af of dat toch niet allemaal vrijwillig was geweest. Laten we heel duidelijk zijn. nadat bekend geraakt over het verhaal van Cynthia, komt ook Angelica naar voren. Angelica Montano. En haar verhaal zorgt er eigenlijk voor dat de politie Cynthia meer gelooft. Wat ik erg vind als ze iemand anders nodig hebben. Te zeggen van, ik heb dat hier ook meegemaakt voordat ze iemand geloven. Dus ja, Angelica vertelt dat ook zij seksueel misbruikt is geweest door Ray. En niet alleen dat, maar dus ook door zijn vriendin Cindy. En daar ga ik later ook nog meer over uitweiden. Angelica vertelt dat ze die dag eigenlijk gewoon cake wou maken. Maar dat ze al heel snel besefte dat ze geen cake mix had. Want daar in Amerika is dat bij veel mensen niet zo de gewoonte om verse cake mix te maken. Ze hebben daar zo... Allee, gelukkig dat wij dat hier hebben van... Ik ging zeggen Dr. Utker, maar ik ben nu een keer even niet zeker. Ik koop nooit de cake mix. Ik maak het altijd van No. Maar dus, zo cake mixen en dergelijke. Ze besefte dat ze dat niet had. En ze woonde eigenlijk vrij dicht bij Ray en dacht, ik ga een keer gaan aankloppen en ik ga kijken of dat hij er heeft. Pas op, opnieuw, hier kan het echt wel grafisch worden. Er wordt een ding verteld, niet iedereen kan aanhoren of voor de gevoelige luisteraars. Ray zou haar hebben vastgegrepen toen dat hij de deur heeft opengedaan en gezegd hebben dat ze gekidnapt werd. Hij zou ook direct een wapen tegen haar hoofd hebben gehouden. En ze zou dan door Ray en zijn vriendin Cindy uitgekleed zijn. En vastgemaakt zijn op een tafel in het huis zelf. Uiteindelijk hebben ze haar dan verplaatst naar de trailer, waar dat ze haar vastmaken opnieuw. En waar dat ze elektroden op haar lichaam krijgt, waar dat er elektrische shocken doorgaan. En uiteindelijk valt ze flauw door de pijn, wat ik mij wel levendig kan inbeelden. Hij zou haar dan ook gedwongen hebben voor orale seks te hebben met haar. En Cindy zou dan ook nog meer elektroden bevestigd hebben, maar dan aan de gevoelige delen van het lichaam, de privédelen. En daar liet ze opnieuw schokken doorgaan. En dat, die martelingen en dergelijke hebben zo'n viertal dagen geduurd. En uiteindelijk zou hij hem vrijgelaten, zegt ze zelf. Want ze zegt dat ze meerdere malen aan het smeken was voor haar te laten weggaan. Dat ze niks zou vertellen, dat ze ging zwijgen. En ze hebben haar dan uiteindelijk ook achtergelaten aan de snelweg in de woestijn. Maar ze zouden haar blijkbaar wel zo neig gedrogeerd hebben dat ze de eerste dagen ook bijna niks wist. En ik wil nu ook echt absoluut niet zeggen dat Angelica aan het liegen is of dingen aan het verzinnen is. Maar om eerlijk te zijn vind ik het echt wel een beetje een raar verhaal. Zeker over het feit dat ze gewoon achter cake mix gaan, dat die direct zei, want je bent gekidnapt. Maar oké, dat kan misschien wel een beetje aan die drugs liggen. Misschien heeft dat haar herinneringen ook een klein beetje aangetast. Maar oké, dat terzijde. Dus Angelica komt met dat verhaal. De politie gelooft ze. Gelooft... Dingske. Cynthia. Sorry, ik ben echt slecht mijn naam. Echt slecht. Mocht mij dat echt niet kwalijk nemen, ik kan er niet aan doen. Ze nemen beide toch serieus en ze beslissen van toch onderzoek te gaan doen. Ze gaan naar de woning van Ray en ze onderzoeken die, maar ook de caravan die in zijn tuin staat. En daar vinden ze een soort videotape die gemaakt zou geweest zijn. En hier is er een vrouw op te zien. En ze beginnen die vrouw ook te zoeken. Ze proberen dingen te vinden waaraan dat ze haar kunnen identificeren. En uiteindelijk vinden ze een enkel tattoo. En aan de hand van die tattoo vinden ze dat het om Kelly Garrett gaat. Sommige bronnen zeggen wel dat ze zelf naar voren is gekomen. En dat het niet zo was dat ze, dat de speurders haar gevonden hebben aan de hand van die tape. Maar ja, hoe dan ook, Kelly Garrett kwam daarvoor. En Kelly vertelt het volgende. Ze zou op een avond ruzie gehad hebben met haar man. En voor wat stoom af te blazen is ze even naar buiten gegaan. Ze besliste van een aantal bars te bezoeken in Elephant Butte. Om een beetje te poelen en gewoon een beetje te socializen en haar hoofd wel leeg te maken. En ze begint uiteindelijk ook te poelen met Glenda Jean Ray, a.k.a. Jessie. Ray's dochter. Ze wordt in sommige bronnen Jessie genoemd, daarom dat ik altijd a.k.a. Jessie zeg. Blijkbaar zou ze later haar naam voor de meeste hebben veranderd, omdat ze Glenda Jean toch niet zo tof vond. Jessie vroeg of dat Kelly na het poelen een rit mee naar huis wou. Want Kelly moet te voet zijn geweest. Uit haar colère is ze dan gewoon te voet vertrokken. En Kelly gaat dan uiteindelijk ook in op het voorstel. Jessie zegt dat ze wel nog even bij haar vader thuis moet passeren voor een aantal zaken, maar dat ze dan wel gaan doorrijden naar Kelly's huis. Maar we weten allemaal dat dat een leugen is. Uiteindelijk, als ze bij het huis aankomen, stapt Kelly ook mee uit. En wordt ze al heel snel vastgepakt en vastgebonden. Maar ook direct ook gedrogeerd. Dagen later zet Ray haar thuis af. Hij had blijkbaar een politieuniform aan. En hij zei dat hij haar had zien lopen op een of ander strand. Lakefront Beach. Maar ja, dus bij haar man en zo. En hij zegt dat hij haar vandaar opgepikt heeft en naar huis heeft gebracht. En dat was in 1996. Dus ja, dat is ook jaren voordat het bij Cynthia en Angelica is gebeurd. Maar verder herinnert ze haar ook niks, Kelly. En ze rapporteerde dat dan ook niet aan de politie, omdat ja, ze had er geen herinnering van. Ze wist niet wat er gebeurd was. Dus ze kon ook niks aangeven. De onderzoekers beginnen uiteindelijk Ray's leven ook te onderzoeken. En ze draaien zijn huis echt binnenstebuiten. Ze draaien alles om. De kleinste steen is niet onomgedraaid. Maar hoe goed dat ze ook zochten, geen enkel lichaam wordt gevonden. Dus er zijn geen restanten gevonden, nog in het huis, nog in de tuin, nog in de caravan. En ook geen bewijs van andere vrouwen. Dus ze vonden die tape wel, waar dat Kelly op stond. Maar voor de rest vinden ze helemaal niks. Dus ja, ze staan eigenlijk een beetje met lege handen naar die huiszoeking. Dus ja, ze weten ook niet wie dat hij allemaal vermoord zou kunnen hebben. Heeft hij mensen vermoord? Dus ja, ze hebben niks van bewijzen buiten de verhalen van de drie dames. Maar toch wordt er geloofd dat hij slachtoffers heeft gemaakt die hij vermoord heeft. Maar ja, hij kon daar niet voor vervolgd worden. Ze hadden niks van bewijzen dan. Uiteindelijk komt Cindy wel naar voren. Zij zegt dat ze weet dat... Ja, ze was bang, ze wou niet lang in de gevangenis vliegen. Allee, hè? Waarom komen ze zo naar voren? Ze zegt dat ze weet dat van 14 meisjes die Ray zou vermoord hebben. Maar minstens 14. Waar dat zij bij was. Ray zou haar gezegd hebben dat hij minstens één lijk in het meer in Elephant Butte had gegooid. En dat hij daaruit geleerd heeft hoe dat je een lichaam moet uithollen om ervoor te zorgen dat dat niet meer naar boven drijft. In de tweede aflevering ga ik daar iets meer ook over vertellen. Dus ik ga daar niet al te veel in detail in treden nu. Maar ja, dus zelfs al zou je extra gewicht in toevoegen aan een gewoon lichaam, uiteindelijk door het vergaan van het lichaam komen er gassen vrij en die gassen zorgen ervoor dat het lichaam eigenlijk naar boven drijft. Maar ja, ze onderzoeken dat meer, want ja, ze denken, oef, wie heeft daar een lichaam gedumpt? We moeten daar gaan kijken. Als we daar iemand vinden, dan weten we zeker dat iemand vermoord heeft. Maar er wordt niks gevonden in het meer. Nu natuurlijk, het is ook wel een gigantisch meer. Het zou nu ook wel kunnen zijn dat ze, ja, dat ze een stukje niet gedaan hebben zonder dat ze het weten. En dat er daar wel effectief een lichaam ligt. Maar ja, dat gaan we dus ook nooit weten. Cindy vertelde daarnaast ook dat Roy Chancy, een vriend van Ray, een vrouw had vermoord. En dat onder druk van Ray. Volgens Cindy hield hij zelfs een geweer tegen Roy zijn hoofd. En bij ondervragen bekent Roy dat ook vrij snel. Hij zegt van ja, inderdaad, ik heb een vrouw vermoord en ik heb haar begraven. Hij zegt ook tegen de onderzoekers waar dat hij haar begraven had. En uiteindelijk bekent hij dat dat Marie Parker was. Toen ze uiteindelijk gingen zoeken naar het lichaam waar dat, Roy zegt dat hij haar begraven had, bleek zij daar niet te liggen. Nu, sommigen geloven dat Roy dat lichaam daar heeft laten begraven en dat hij het dan later zelf nog verplaatst heeft. Eventueel naar de plaats waar dat hij de rest van zijn slachtoffers, ik kan niet zeggen, te rusten legde. Want als je vermoord bent, kun je dat denk ik niet buiten als je echt begraven wordt door familie. Maar dus ja, ze geloven dat Ray er iets mee gedaan heeft. Zeker ook waarschijnlijk voor te zorgen dat er, als Roy uiteindelijk zou bekennen, dat er toch geen sporen naar hem liepen. Het eerste proces vond dan uiteindelijk ook plaats. Maar dat werd nietig verklaard. De reden snap ik langs de ene kant ook wel. In Elephant Butte kon er niet echt een jury samengesteld worden die onpartijdig waren. Dat was echt niet mogelijk. Het is een klein stadje. Iedereen hoort alles. Dus de minste roddel die voorbij gaat, iedereen heeft het daar gehoord. En er was eigenlijk niemand die het verhaal niet kende en daardoor ook niet onpartijdig kon blijven. Het proces werd dan ook verplaatst. Allee, het wordt eerst nietig verklaard en dan wordt het verplaatst naar Hobbs. Dat is ook in New Mexico, maar dat is een ander stadje. Uiteindelijk gingen eigenlijk de drie slachtoffers die het overleefd hebben getuigen. Alleen heeft Angelica dat niet gehaald. Uiteindelijk stierf ze kort voor het proces door een overdosis aan drugs. Eerst waren ze aan het twijfelen of dat ze haar verklaring nog wel zouden voorlezen, maar dat hebben ze uiteindelijk dan toch gedaan. En dat heeft ook wel, toch wel een impact gehad. Jancy Roy kreeg 30 jaar voor second degree murder. Dat wil eigenlijk zeggen dat er geen voorbedachte raden was. Dus in Amerika heb je first, second en third, als ik me niet vergis. En first degree is dat je met opzet iemand hebt vermoord, maar ook dat je het gepland had. Dat je het hebt uitgestippeld wanneer en hoe en dergelijke. En het verschil met second degree is gewoon die voorbedachte raden die wegvalt. Dus je had wel de bedoeling om iemand te vermoorden, maar je had het niet gepland. Dus ja, ik kreeg daar 30 jaar voor. Cindy kreeg uiteindelijk 36 jaar. En Jesse kreeg een luttele 36 maand. Wat ik zoveel te weinig vind. Echt. Alleen, zij heeft ook een grote rol gespeeld. En dat vertel ik ook in de tweede aflevering. Zij heeft echt een grote rol gespeeld in het ontvoeren van de meisjes. Maar ook het martelen. Dus ik vind 36 maand echt veel te weinig. Want wie weet hoeveel mensen Ray vermoord heeft en bij hoeveel dat Jesse aanwezig was en een deel uitgemaakt heeft. Maar oké, ja, kijk. 36 maand. En David Parker Ray wordt uiteindelijk veroordeeld voor 223 jaar. Halleluja. Dat is onder andere voor kidnapping en seksuele martelingen. Maar er waren zoveel dingen waarvoor dat hij veroordeeld heeft dat ik ze niet allemaal heb opgeschreven. Op een gegeven moment, tijdens zijn gevangenisstraf, heeft hij gezegd tegen de onderzoekers dat hij zal bekennen dat hij wou praten. En dat hij eigenlijk in totaal 40 vrouwen had gekidnapt. En dat hij daarover wou vertellen en dat hij een verklaring zou afleggen. Dus de onderzoekers zijn al zeer enthousiast. Ze denken, hij gaat hier bekennen. Hij gaat hier zeggen waar dat de lichamen zijn. Hoeveel vrouwen dat hij heeft vermoord. Wie dat hij heeft vermoord. Maar jammer genoeg. Jammer genoeg. Sterft hij. Vlak voordat hij bij hen kon gaan. Echt niet lang voordat ze met elkaar gingen praten, sterft hij aan een hartaanval. Hij was ook echt nog niet lang in zijn gevangenisstraf. Dus hij heeft echt een beetje de easy way out gehad. Hij heeft die rust heeft hij in mijn ogen niet verdiend. Ik ben ook echt tegen de doodstraf enkel en alleen omdat ik vind dat ze moeten afzien, die daders. Zij hebben het leven afgepakt van iemand. Dan moeten zij in mijn ogen figuurlijk ook hun leven afgepakt worden. Maar moeten ze wel nog altijd lijden onder het feit dat wat dat ze gedaan hebben. En dat kan alleen maar als ze in de gevangenis opgesloten blijven. Want uiteindelijk, als je iemand ja, door doodstraf laat sterven, zijn ze er vanaf. Allee, zij hebben er geen moeite meer mee. Zij zien niet meer af. Ze zijn dood en het is gedaan. En ik snap dat dat voor sommige mensen, voor sommige families van slachtoffers, wel een bepaalde rust kan geven. Maar, allee, ik denk dan eerder van, mijn kind, mijn broer, zus, moeder, vader, tante, onkel, wat het ook is als vrienden, zijn nu in de hemel op een betere plek. Ik wil niet dat die een asshole er nu bij gaat. Ik geef hen rust. Laat een ander afzien in het gevangen, waar dat hij thuis hoort. Waar dat hij misschien ook nog zijn lesje kan leren. Maar ja, oké, dus ja. Hij is gestorven uiteindelijk. Maar volgende week ga ik dan ook... Volgende aflevering, morgen dus, ga ik ook meer vertellen over Ray. Maar ook over Cindy, over Roy en over Jesse. We gaan... Ja, een mooi lang verhaaltje vertellen morgen over hoe dat zijn leven was. Allee, hoe dat hun leven was van iedereen. En hoe dat ze eigenlijk tot op het punt zijn gekomen van de ontvoeringen en eventuele moorden. Ik hoop dat jullie het sowieso al interessant vonden. Ik wil wel even zeggen, ik vond het moeilijk voor het volledige verhaal ergens te vinden. Dus ik heb een paar bronnen gebruikt en echt, ik heb een super goede bron gevonden. En dat was van greenlane.com. En echt, daar staat super goed uitgelegd. Ik weet niet hoeveel uitgelegd. Ik heb er nog bij geschreven. Zotte bron. Omdat het echt wel goed was. En ja. Even ook een leuk wistje datje. Ons einde. Blijkbaar moet hij afgebeeld geweest zijn in Criminal Minds. Ik weet nu niet meer precies welke aflevering dat was. Maar blijkbaar komt hij, allee, komt zijn persona, zijn seriemoordenaar-ish toestanden daarin voor. Dus misschien wel een keer interessant voor de fans van Criminal Minds. Om het een keer op te zoeken, een keer te kijken naar de aflevering. Ik ga dat ook doen. maar ja, voor de rest. Ik hoop dat jullie het interessant vinden. Vonden. Als jullie er iets over willen zeggen, iets over kwijt willen. Een detail dat ik bijvoorbeeld vergeten ben. Of als jullie nu al willen andere zaken aanbieden. Mag dat zeker. Ofwel via Instagram. Dat is de Creamy Mind Podcast van elkaar. Ofwel via het e-mailadres van de podcast. Dat is creamymindspodcast@gmail.com. Ofwel via de website. Voordat ik nog altijd zelf eerst ga moeten kijken wat dat was. creamymind.wixsite.com/creamymindpodcast. Daar kunnen jullie de afleveringen ook zien. En ook haar beluisteren als jullie dat willen. Mag altijd. Maar er ook, daar kan je ook dingen op inzenden. En dan komt dat bij mij terecht. En dan kan ik meer zaken doen die jullie zelf ook interessant vinden en zelf willen horen. Al hoop ik natuurlijk dat dit ook een zaak was die jullie graag wouden horen. Dat het iets interessant was. En dan zie ik jullie morgen. Ik zal altijd volgende week zijn. Dan zie ik jullie morgen terug met aflevering 2. Ciao!